Goed dat je er weer bent, want ook in 2018 brengen we weer elke week de evangelische boodschap in begrijpelijke taal. Maak je klaar voor deel 1 van Persoonlijk Betrokken.
Als je je Bijbel bij je hebt, dan wil ik aan je vragen om te gaan naar 2 Koningen. Vier. En ook even goed kijken dat ik hier zo, ja. 4 vers 8. 2 Koningen 4 vers 8. Er is weer zo'n lekker buitengewoon verhaal. Maar het heeft een heleboel te maken met awake. Met wakker worden. We gaan toch nog een beetje door in de conferentie, hè. Opwekking. Iets wat slaapt, dat kan wakker worden. Iets wat dood is, kan worden opgewekt. Dus voor een opwekking heb je wel een slapende of een beetje dode situatie nodig. Ik moet heel vaak denken aan de woorden die ik las. Volgens mij was dat in de tijd van Samuel. Dat er staat dat er in die tijd niet vele woorden van God doordrongen. In dat seizoen sprak God niet zo heel erg veel. En soms lijkt het wel alsof we in zo'n soort fase komen waar we merken dat de hemel is wat van koper, het is moeilijk, er breekt niet zo heel veel doorheen. En dan ineens dan begint God weer te spreken. En het is heerlijk om daarnaar uit te zien, omdat hij het altijd gedaan heeft, hij het ook weer opnieuw zal doen. Maar ik denk dat de boodschap van vanmorgen tot ons hart zal spreken, omdat je kunt geen opwekking beleven zonder persoonlijk betrokken te zijn. En ik begrijp ook dat er heel veel gevoelens zijn rondom opwekking. Joyce was heel goed daarin gistermiddag. En vol liefde, maar ook enigszins scherp. Sinds wij jong zijn, wordt er al geroepen, er komt een grote opwekking. Ik heb vooraan gestaan met de profeten op mijn hoofd, met de handen van de profeten op mijn hoofd. Dit is de generatie die Jezus zal zien terugkomen. Nou, ik ben wat ouder inmiddels. And I'm not sure. Want Paulus dacht ook, de Heer komt spoedig. En dat is toch al een kleine 2000 jaar geleden. Ik weet niet zo heel veel over de timing. Maar wat ik wel weet is dat ik klaar moet zijn. En ik ben klaar. Als de Heer me vandaag haalt, ben ik klaar. En dat komt omdat Jezus mij klaar heeft gemaakt door het werk wat hij voor mij heeft gedaan aan het kruis. Kun je heel ontspannen in zijn. En zonder helemaal gestrest te raken over al de tekenen der tijden. En bezig te zijn met hoe ziet die opwekking er dan uit. Hebben we geleerd dit weekend dat een betere opwekking, net als het milieu, begint bij jezelf. Ja. En als we met elkaar dan bij elkaar komen en in die geest van opwekking bewegen en het ons eigen maken, het wordt ons eigen ding, dan gaan we ook zien dat het gevolg daarvan is een beweging in de gemeente, is een beweging in ons land, is een beweging in Europa. En ik moet je eerlijk zeggen, ik zie de dingen gebeuren. Ik zie ze gebeuren. En ik weet zeker, u gaat er onderdeel van zijn. En de Heer wil niet dat we het missen. Nou, snel naar het woord. 2 Koningen 4, vers 8. Op een zekere dag kwam Elisa door Sunem. En daar woonde een voorname vrouw die hem dringend uitnodigde om te komen eten. Nou, dat had de banier kunnen zijn in Almelo. Huh? Dan zie je altijd voldoende eten. En het is gastvrij. Net nog voor de dienst begon, pak wat je wil, hè. Staat van alles. En vanaf toen af aan ging hij elke keer langs, als hij langs Sunem kwam, bij haar eten. Dus dat heeft wel effect, weet je wel, op de bedienaars. Die komen steeds weer terug. En ook zo Elisa. En de vrouw die zei tegen haar man, die godsman die telkens bij ons op bezoek komt, is beslist heilig. Laten we op het dak van ons huis een kamer voor hem maken en daar een bed, een tafel, een stoel en een lamp neerzetten. Dan kan hij zich daar terugtrekken als hij bij ons komt. En toen Elisa op een dag weer door Sunem kwam, onderbrak hij zijn reis en ging rusten in het voor hem ingerichte vertrek. Nou, wat ik heel bijzonder vind is dat deze vrouw wist wat het was om onderdeel te willen worden van de zegen die rustte op het leven van de man van God, van Elisa. Zij onthaalde hem in haar huis. Ze gaf een plekje aan hem. Ze gaf hem te eten. Ze investeerde in hem. En zelfs zo, de Bijbel zegt voornamelijk voor jou. Dus waarschijnlijk was ze, nou, had ze cent of zo. En ze had aanzien. En zij wist, deze man is heilig. Er rust zoveel zegen op zijn leven. Als ik een plekje in mijn leven opoffer. Zij maakte echt een offer voor hem. Dan zal ik daar ongetwijfeld rechtsom of linksom zegen van ervaren in mijn leven. Dat is een geheimenis. Onderdeel willen zijn van wat God doet in het leven van iemand anders. En doordat je onderdeel bent, word je onderdeel van de zegen die stroomt in die rivier. Wij zijn een heel gezegende bediening. Maar ik zal je vertellen, Go and Tell maakt ruimte voor andere bedieningen. En dat niet alleen, ook wij ondersteunen andere bedieningen. Vanuit de steun die wij krijgen van onze partners, steunen wij ook weer andere bedieningen. En sommige van die bedieningen, die zijn veel groter als wij. Die hebben veel meer geld als wij. Die hebben veel meer invloed als wij. En dan zou je kunnen zeggen, ja, hebben ze dan mijn steun wel nodig? Nou, misschien niet. Maar weet je wat ik wel nodig heb? Hun zegen. En daarom maak ik daar een plekje voor in mijn leven. En daarom ben ik zo gezegend op al de gebieden van mijn leven. Omdat ik weet wat God aan het doen is. En ik zeg, Vader, I want to be part. Ik wil onderdeel zijn van wat u doet in het koninkrijk. Nou, Elisa die ging langs. En er staat er in vers 12. Hij vroeg zijn knecht Gehazi de gastvrouw te roepen. En toen de vrouw op Gehazi's verzoek naar boven was gekomen, zei Elisa tegen Gehazi, vraag haar wat we voor haar kunnen doen in ruil voor alle moeite die zij zich voor ons getroost heeft. Kunnen we voor haar bij de koning pleiten of bij de bevelhebber van het leger? Maar de vrouw die antwoordde, ik leef te midden van mijn eigen volk. Elisa die wist, ik wil als man van God mijn invloed inzetten om iets terug te doen voor wat jij doet voor mijn bediening. Het mooie is dat. Dat heeft ze niet om gevraagd. Maar dat gebeurt, dat proces, weet je wel, wanneer daar die partnership is, dat begint gewoon te bewegen. En Elisa zegt, joh, is er iets wat we kunnen doen? Ik heb connecties met de koning, ik heb connecties bij de opperbevelhebber van het leger. You tell me. En zij zei, nee, voor mij is het goed. En weer vroeg Elisa, kan ik echt niets voor haar doen? Weet je wat ik echt zo mooi vind? Een man van God is altijd gekenmerkt door zijn gevend hart. You're a giver. Elisa was een giver. Hij wilde niet alleen ontvangen, maar hij wilde zegenen. Kan ik dan echt niets doen? Ik wil iets doen. Ik wil je helpen. Ik wil je verder helpen. Ik wil iets in je leven betekenen. En Gehazi die antwoordde, jawel, ze heeft geen zoon. En haar man is al oud. Nou, dan kunt u wel invullen wat dat betekent. Dat werd een probleem. Vers 15. Toen zei Elisa, roep haar binnen. En Gehazi die riep haar. En de vrouw die kwam in de deuropening staan. Ik vind het mooi, hè, want de knecht van Elisa zag waar de pijn in haar leven zat. Zij kon het zelf niet onder woorden brengen. Maar hij wilde dat voor haar wel doen. God die zorgt soms in je leven voor een pleitbezorger. Iemand anders die in jouw plaats kan benoemen wat je nood is. Staat dat ook toe in je leven? Soms als je het zelf niet onder woorden kan brengen, dan brengt God iemand die de vinger op de zere plek kan leggen. En die kan het misschien wel zeggen zonder pijn. Dat is een heel mooie openbaring. Ze heeft een zoon nodig. En toen zij daar in de deuropening kwam staan, en Elisa die zei tegen haar in vers 16, vandaag, over een jaar, zult u een zoon in uw armen houden. Nee. Ware Godsman, antwoordde ze, spiegelt u me toch niets voor. Nou, even pauze. Heeft God je wel eens iets laten zien wat er mooi lijkt om waar te zijn? Beetje stil. Al jouw plannen en al jouw verlangens en alles wat je bent en alles wat je hebt in het rijk der mogelijkheden liggen, heb je geen wonder van God nodig. Hoeveel dingen staan er op je lijstje die gewoon absoluut onmogelijk zijn? Kan niet. Is niet te doen. Menselijk is onmogelijk. Maar je mag ze Ik bedoel, God die valt niet van zijn troon hoor, als je erom vraagt. Die zegt niet, oh nou, dit is wel echt een beetje een zwaar gevalletje. Keep your dreams alive. Koester ze. Als je het moeilijk vindt om erover te spreken, hoeft ook niet. Maar jij en de Heer, als je het samen maar weet. Weet je hoeveel dingen ik jarenlang onder onsjes heb gehad tussen mij en God? Dingen die ik gewoon niet durfde te zeggen, omdat ik dacht, dan word ik vast uitgelachen. Maar... En ze zei, nee, ware godsman. Ik vind het zo mooi. Ze zegt, nee. Maar ze herkende wel de godsman. Nee, zegt ze. Ware godsman. Vers 17. Maar de vrouw, die werd zwanger. En precies een jaar later baarde ze een zoon, zoals Elisa had voorgezegd. Vader in de hemel. De Bijbel zegt het keer op keer weer, dat als mensen geen kinderen kunnen krijgen, dat u een wonder doet en het wonder gebeurt. En ook in ons land hebben we dat wonder zoveel gezien en gehoord. En op dit moment, zonder dat je naar voren hoeft te komen, of je hand hoeft op te steken, bid ik dat God het wonder in jouw baarmoeder zal doen, als dit jouw probleem is. De God van wonderen, jou een kindje geven zoals je verlangt. In Jezus' naam. Amen. Nou, het kind groeide op, vers 18. Op een zekere dag, toen was hij gaan kijken bij zijn vader, die met de maaiers op het land bezig was. Dus ook de kinderen in de Bijbeltijd gingen bij mijn vader mee naar het werk om te kijken hoe dat ging. En hij riep plotseling uit, mijn hoofd, mijn hoofd. En de vader die beval een knecht de jongen naar zijn moeder te brengen. Lekker hè, die vaders die niet weten wat ze moeten doen als het kindje ziek wordt. Ga maar naar mama toe. Breng hem maar naar zijn moeder. Come on, man. We need real men. Weet je wel? Die ook gewoon kunnen aansluiten op de emoties van onze kinderen. He, dat als onze kinderen in nood zijn, dat we niet als ze naar mama sturen, maar dat we gewoon, kom maar bij papa. Weet je, een jongen heeft het ook zo vaak nodig om zijn papa te voelen. De spierballen van zijn vader, de veiligheid die hem optilt. Zijn jongen, ik ben er voor je. Maar goed, even dit terzijde. De Bijbel heeft zoveel rijkdom. Je hoeft maar open te doen en het begint te stromen. En dan staat er, zij hield hem op haar schoot, maar tegen het middaguur stierf hij. Wat een tragedy. Ik bedoel, wat een tragedie. En toen ging ze naar boven en ze legde de jongen op het bed van de godsman en sloot de deur van het vertrek. En daarna ging ze naar buiten. Wauw. Als God een zegen in je leven geeft en daarna wordt hij op onbegrijpelijke manier van je geroofd. Weet je hoeveel mensen worstelen met die materie? En dan heb ik het niet alleen over een kindje dat sterft of ziek wordt, maar dan heb ik het over het kindje wat God jou in de geest gegeven heeft. En dat is misschien geen baby of misschien geen kind, maar ik heb het over een beweging. Ik heb het over een verlangen. Ik heb het over een bediening. Ik spreek over een droom. Ik spreek over iets waar je eens zo enthousiast over was. Omdat je het van God gehad had. En hij had het je laten zien. En er was een man van God gekomen, die had voor je gebeden en er is iets in jouw binnenste gebeurd. Als je erover nadenkt, over opwekking, over iets wat we hebben meegemaakt. Maar er is iets gebeurd. Tragedy, stroke, weet je wat? Tragedie kwam. Teleurstelling, pijn, moeite. Ik weet het niet meer. En het leven is eruit. Wat deed die vrouw? Met wat zij kreeg van God, bracht ze terug naar die plek die ze had gemaakt voor de man van God. Ze bracht haar kind naar die opperkamer. Legde haar kind daar op bed. En ze gaf eigenlijk direct terug aan God wat ze van hem had gekregen. Bang! Als je met pijn loopt omdat je dingen ogenschijnlijk hebt verloren, er zit geen leven meer in, geef het terug aan God. Want daar heb je het gehad. En waar we heel vaak goed in zijn is de teleurstelling en de boosheid mee te nemen in het leven, ermee rond te blijven lopen is of zelfrechtvaardigingen, maar dit is niet eerlijk. Want u zei tegen mij en u heeft mij gegeven en nu is dit gebeurd. En ik snap er niks van. We komen in zelftwijfel en in allerlei situaties. Terwijl God zegt, je hebt het van mij gekregen, geef het nou ook maar weer terug. Dat is wat ze deed. Maar liet ze het niet bij zitten. Vers 22. En ze riep tegen haar man: stuur me een van de knechten met een ezelin. Ik wil zo snel mogelijk naar de godsman. Maar ik kom direct weer terug, hoor. Heerlijk. Ze riep tegen haar man. Misschien schreeuwde ze wel tegen haar man. Uw kind is dood. Paniek. Lieverd, breng me die ezel. Wat ga je dan doen, schatje? Je laat me hier toch niet achter met... Ik ga naar de godsman, maar ik kom snel weer terug. En dat zei ze omdat ze wist dat hij niet goed zonder haar kon, waarschijnlijk. Ken je dat, die mannen? Dat als vrouw lief iets leuks gaat doen, dat ze hopeloos zielig worden. En niet weten wat ze moeten doen. Ken je dat? Als jij zo'n man bent, bekeer je dan in Jezus' naam. Ben je nou een vent of niet? Come on. I'm serious. Oeh, als je net een poor kreeg, dan weet je het. I love it. Maar er zit echt zoveel waarheid in. Grow up, man. Be a man. Ja, toch? En grijp dit momentje aan, vrouwen. Om daar thuis eens over door te praten. And I promise you, gezellige bioscoopavondjes are on their way. Shopping is coming. Kan dat allemaal? Het gaat niet alleen maar om de man. En als hij dan geen eten heeft, dan weet hij dus de weg naar de snackbar wel te vinden. Hebben we gezien in het filmpje, hè, mijn oom Henk? Ja. Patat is ook lekker. Nee. Waarom zou je naar de godsman gaan, vroeg hij, vers 23. Het is toch geen nieuwe maan vandaag en ook geen sabbat? Laat me nu maar, zei ze. En ze zadelde de ezelin. En ze zei tegen de knecht: drijf de ezelin zonder ophouden aan totdat ik zeg dat je halt kunt houden. En zo ging ze op weg naar Elisa, die op de Karmel verbleef. En toen de godsman haar zag aankomen, zei hij tegen zijn knecht Gehazi: kijk, daar heb je de vrouw uit Sunem. Ga haar vlug tegemoet en vraag hoe het met haar gaat. En met haar man en haar zoon. En die vrouw die antwoordde dat het goed ging. Maar toen ze bij de godsman op de berg aankwam, greep ze zijn voeten vast. Gehazi die liep naar haar toe om haar weg te jagen. Maar de godsman zei: laat haar maar. Ze heeft verdriet. En ik wist daar niets van. De Heer heeft het voor mij verborgen gehouden. En toen zei de vrouw: heb ik u soms om een zoon gevraagd? Heb ik niet gezegd dat u geen valse hoop moest wekken? Ze zei: godsman, ik heb er niet om gevraagd. U heeft mij iets gegeven. U heeft een wonder in mijn leven bewerkt. En nu wordt het van me afgenomen. Had het nou maar niet gegeven, dan had ik nu niet deze pijn gehad. En hierop zei Elisa tegen Gehazi: neem mijn staf en ga er zo snel mogelijk naartoe. En als je iemand tegenkomt, groet hem dan niet. Als iemand jou groet, zeg dan niets terug. Nou, een hoop mensen die onderweg dachten: waar heeft hij de last van vandaag, weet je? Of mensen die dachten, die begonnen gelijk aan zichzelf te twijfelen. Misschien heb ik iets niet goed gedaan. Nee, maar he was focused. Heb je wel eens iemand ontmoet die focused is? Die is niet altijd even aardig. Maar dat ligt niet aan jou. Soms is het oké om focus te zijn. Bezig met de opdracht van de Heer. En dan staat er, je moet mijn staf op de jongen leggen, zegt Elisa. Maar de moeder van de jongen zei, zo waar de Heer leeft en zo waar u leeft, ik ga niet zonder u. En toen stond Elisa op en hij ging met haar mee. Nou, er staat niet dat God sprak tot Elisa dat hij het moest doen. Ik denk de kracht van een vrouw. I'm not leaving without you. Wow. En daar stond ze dan. Weet je wat ik zo mooi vind? Deze vrouw wist wie verantwoordelijk was voor dit hele verhaal. Want God dacht er namelijk ook zo over. Gehazi, in vers 31, die was hem vooruit gegaan. En die had de staf op de jongen gelegd. Maar die had geen teken van leven gegeven. En hij keurde terug en hij vertelde Elisa dat de jongen niet wakker was geworden. En toen Elisa zelf bij het huis aankwam, zag hij de jongen dood op zijn eigen bed liggen. Lieve vrienden, dit is misschien het belangrijkste punt van deze morgen. Maar als er iets moeilijks in je leven gebeurt, is het niet voldoende om je knecht erop af te sturen. Dan is het niet voldoende om je staf voor je uit te sturen. Dan is het niet oké om je personal assistant op weg te sturen en te zeggen, you fix it. Nee. God wil dat je persoonlijk betrokken bent.
Volgende week staat deel 2 voor je klaar. Wil je reageren op deze boodschap? Dat kan altijd via info@goandtell.nl.
Het werk van Go and Tell wordt mede mogelijk gemaakt door onze donateurs. Geniet jij ook van mijn boodschap? Help ons dan deze over de wereld te verkondigen en word donateur. Ga naar goandtell.nl, want met jouw hulp kunnen we nog meer mensen bereiken.